Ik stel voor dat we met elkaar zingen. Ik stel voor dat we met elkaar zingen uit Psalm 95, het eerste en het tweede vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Het eerste en het tweede vers van Psalm 95. Is er een organist hier? Ja, is weer. Zullen wij eerst gaan bidden. O Heere, het is ook vanavond weer ons gegeven dat we hier bij elkaar mogen komen om opnieuw ons bezig te houden met uw woord in dat merkwaardige boek wat wij in het Oude Testament vinden, het boek van de profeet Jona. Een boek dat op zoveel wijze anders is dan andere boeken, maar waarin toch op zo duidelijke wijze ook gesproken wordt van uw goddelijke genade en ontferming, van uw ontferming voor zondaren, waarin ons geopenbaard wordt, Heere, dat gij een volk in deze wereld hebt, een volk waar geen goed van te zeggen is als het gaat om wat ze in zichzelf zijn, maar dat gij u toch in uw ontferming en trouw aan dat volk hebt willen verbinden en blijft verbinden, en dat gij de werken uw handen niet laat varen. O Heere, wij bidden van u of gij ons zegenen wilt bij ons bestuderen van dit boek. En of u ook aan de avond van deze dag, als we met elkaar daar weer over buigen, ons uw heilige geest wilt geven. Want uw geest en uw geest alleen kan ons het woord recht doen verstaan. En uw geest alleen kan ons niet alleen dat woord recht doen verstaan, maar de kracht van uw woord doen ervaren. En wij bidden dan om dat werk van uw geest, Heere, voor het eerst of opnieuw in ons leven. Schenk het aan hen die het nog nooit ondervonden hebben. Maar schenk het ook aan hen voor wie het niet onbekend meer is. Die het hebben ontvangen, die het gekend hebben in de persoonlijke ondervinding toen gij hen opzocht en toen gij tot hen sprak. Heere, wil opnieuw spreken door uw woord en door uw geest. Open onze ogen opdat wij de schriften verstaan mogen. Maar opdat uw woord ook zulke uitwerking in ons leven mag hebben dat wij ons tot u bekeren. En dat ook voor het eerst of bij vernieuwing. Wij bidden van u of gij ons zo een gezegende avond wilt geven. En of u ons voor de zonde en voor het verkeerde wilt bewaren. Want altijd en ook vanavond zijn wij mensen die aan alle gevaren staan blootgesteld. De gevaren van de zonde. De gevaren dat Satan ook vanavond zijn pogingen weer zal doen om de loop van uw woord te stuiten. En ons bezig te houden met dingen die als het erop aankomt het wezen van de zaak niet raken. Wil ons bewaren, Heere, voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. En laat uw geest ons in ons spreken en in ons denken zo leiden, zo regeren, dat we bij elkaar mogen zijn met vrucht voor ons eigen hart en tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Vanavond willen wij weer voortgaan met ons lezen in het boek van de profeet Jona. En als ik zeg lezen in het boek van de profeet Jona, dan bedoel ik dat natuurlijk op een speciale manier. Zo lezen dat wij in ieder geval een ernstige poging ook doen om dat woord dat we in het boek Jona tegenkomen te begrijpen. Niet lezen om te lezen, maar lezen om te verstaan. Tot nog toe hebben we met elkaar overdacht de eerste vier versen en het eerste gedeelte van vers 5. Laat ik u tot inleiding op wat we vanavond gaan overdenken dan die vier versen nog een keer lezen. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineve en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En hij kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht ervan en ging neder in hetzelfde om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het van dezelfde te verlichten. Zover zijn we gekomen en nu lezen wij verder het nieuwe gedeelte. Maar Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. De zeelieden, zo hebben we 2 weken geleden in het einde van onze overdenking gezien. De zeelieden zijn in grote angst en verschrikking. Ze hebben die storm, ze maken die storm mee en het is zo'n geweldige storm dat ook zij zich niet kunnen herinneren ooit zoiets te hebben meegemaakt. En in hun vrees en in hun angst werpen ze niet alleen de lading overboord om het schip lichter te maken, maar roepen ze ook tot hun goden. Het zijn allemaal afgodendienaars, heidenen. Ze roepen dus tot hun verschillende goden. Maar hoe dan ook, ze voelen onder deze omstandigheden de nood om tot hun goden de toevlucht te nemen. Want hier helpt geen menselijke kracht. Hier is een goddelijk ingrijpen nodig. En wat doet Jona intussen? Wel, we hebben gelezen dat hij naar beneden gegaan is. Hij is neergegaan aan de zijden van het schip. Dus in het ruim van het schip waar hij misschien een cabine had of waar hij een hoekje had waar hij als passagier kon verblijven. Hoe dat ook zij op dat schip, ik weet het niet. Maar daar heeft hij zich naartoe begeven in het ruim van het schip en daar is hij. Hij wil kennelijk onopgemerkt blijven, hij heeft er geen belang bij om veel contact met die scheepslieden te hebben. Hij maakt die reis maar liever in stilte, want ach, dat verblijf bij die zeelieden zal hem nou ook niet zo opbeuren en zo verkwikken. De taal van die zeelieden zal ook in die tijd al wel van die aard geweest zijn dat Jona in zijn geweten zich er misschien ook verontrust over zou hebben gevoeld als hij het voortdurend moest aanhoren. En aan de andere kant zijn geweten zal hem ook wel beschuldigd hebben als hij daar wat van zou gaan zeggen. Want was hij intussen zelf ook niet op de vlucht voor het woord van de Heere en deed hij niet alles om van het aangezicht van de Heere weg te gaan. Zodoende Jona is op een eenzaam stil plekje in het schip gegaan waar hij zich misschien op een bed heeft uitgestrekt of in een hangmat is gaan liggen of hoe dat ook mogen zijn. Maar daar is hij in slaap gevallen. En die slaap is zodanig dat Jona er geen erg in heeft wat er om hem heen gebeurt. Hij heeft alle contact met de wereld rondom hem heen verloren. En hij heeft er dus ook geen erg in dat de scheepslieden tot hun goden roepen en een gebedssamenkomst belegd hebben. Hij heeft er geen erg in dat het stormt en dat het vreselijk weer is. Hij slaapt. En hij slaapt zeer vast. En terwijl de heidenen bidden, is hier iemand die de ware God kent die niet bidt. Terwijl de heidenen in hun doodsnood tot hun goden roepen, is hier de enige aan boord die de ware God kent en dient en die slaapt. Als er één had moeten bidden, dan was het toch wel Jona geweest. En als er één God had moeten aanlopen als een waterstroom, dan was het toch deze slaper wel. En juist hij bidt niet mee. En kennelijk heeft Jona op dat ogenblik helemaal geen zorg en voelt hij helemaal geen verantwoordelijkheid voor zijn medemensen, voor die heidense zeelui. De Heere had hem uitgestuurd om in Nineveh te gaan preken onder de heidenen en Jona wilde dat niet. En nu brengt de Heere hem in aanraking met andere heidenen en Jona heeft opnieuw de gelegenheid om het woord van de levende God te verkondigen. Maar Jona gebruikt ook deze gelegenheid niet. Hij had mooi de gelegenheid gehad om hier te spreken van de ware religie en van de ware God van Israël en van zijn wonderen gedaan in de geschiedenis van zijn volk. Maar Jona laat al die gelegenheden voorbij gaan, want hij heeft de genegenheid niet om tot hen te spreken en om aan hun zaligheid te arbeiden. En hij zou ze zo, zonder een woord van waarschuwing, zonder een woord van vermaan, zonder een woord van gebed, hij zou ze zo naar de hel laten gaan. Zal Jona een zorg wezen? Hoe komt hij zo ver? Wel, hij is op een weg van ongehoorzaamheid. En op een ongehoorzaamheid komt het altijd van kwaad tot erger. Zonde, als we eraan beginnen, dan zal het blijken dat de zonde een verhardende werking heeft. Zelfs bij Gods kinderen. Hier is een man die zelf het voorwerp van de barmhartigheid Gods geworden is. Dat mogen we toch wel geloven op grond van wat de schrift ons over deze Jona zegt. Zelf opgezocht door de God der barmhartigheid. Zelf opgeraapt vanaf op de vlakte des velds waar hij ook vertreden lag als een schuldig kind van Adam. Maar de Heer is tot hem gekomen in zijn ontferming en heeft zich over hem nedergebogen en heeft hem ontferming gegeven en heeft zijn barmhartigheid aan hem bewezen. Hier is een man die in zijn leven ook door de Heer gebruikt is om de barmhartigheid Gods te verkondigen, te midden van een zondig volk. Volk van Israël, hij heeft mogen aankondigen dat de Heer in ontferming aan zijn volk zou gedenken en zijn volk zou zegenen. En deze man die het woord de prediker der barmhartigheid geweest is en die zelf het voorwerp van Gods barmhartigheid geworden is, Hij betoont geen enkele barmhartigheid met het lot van zijn medereizigers naar de eeuwigheid. En zo staat het met Jona, maar staat het alleen zo met Jona? Maar hoe is het toch mogelijk dat Jona onder deze omstandigheden slaapt? Hoe kun je slapen terwijl het zulk weer is? Een buitengewone storm. De zeelui werpen niet voor niets dat die lading overboord, dat doen ze niet zomaar. Die zeelui roepen niet voor niets aan hun goden, die halen ze er niet zomaar bij als er een bries opsteekt. Maar het is zulk verschrikkelijk weer, dat het schip aan alle kanten kraakt en steunt de dag te breken, zo lezen wij. En de storm loeit en de golven beuken tegen het schip en de scheepslieden schreeuwen naar elkaar als zij in het ruim de lading oppakken om naar boven te brengen en overboord te werpen en in de zee te gooien. En toch, ondanks al dat rumoer en al dat lawaai, slaapt Jona. Hoe kan dat? Is dat alleen maar natuurlijke vermoeidheid die hem zo heeft afgemat? Natuurlijk, het zal er wel bij komen. De man heeft een lange reis gemaakt en allemaal te voet in die tijd en hij zal wel vermoeid zijn geraakt van dat lange reizen. Hij heeft waarschijnlijk ook haast gemaakt en zich weinig rust gegund onderweg. Dus er zal wel lichamelijke afmatting bijgekomen zijn. Maar dat is nog geen genoegzame verklaring voor die slaap. Het lijkt wel alsof de man in een staat van bewusteloosheid geraakt is. Zo diep, zo zwaar is zijn slaap. Wat is het geweest? Wel, wat het geweest is, ik kan het u niet zeggen, maar ik krijg toch wel heel sterk de indruk dat Jona een zekere rust in zijn geweten heeft ontvangen. Hij wist wel dat hij van God op de vlucht was, maar zoals ik u een aantal weken geleden gezegd heb, Jona is hier bijvoorbeeld een man die ook uit de omstandigheden heeft geconcludeerd en die uit de leidingen van Gods voorzienigheid de conclusie heeft getrokken dat de Heere toch op zijn weg zegen gaf. Heeft God hem niet voorspoedig gemaakt? Dat was net een schip op punt van vertrek. Hij kon nog net mee. Hij had genoeg geld om de vracht te betalen en de wind was gunstig en ze gingen terstond zeilen. God heeft zijn weg toch wel voorspoedig gemaakt. En toen is Jona misschien toch wel met een gerust hart gaan slapen. Maar hoe dat ook zij, het is merkwaardig. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat de mens onder deze omstandigheden slaapt. Ondertussen, het is natuurlijk wel dodelijk gevaarlijk om in deze omstandigheden te slapen. Dodelijk gevaarlijk. Jona, u ziet dat hier heel duidelijk, heeft alle contact met de wereld rondom hem heen verloren. Dat is zo met iemand die slaapt, die is afgesloten van de wereld. Die is afgesloten van de werkelijkheid. Daar kan het ene gevaar na het andere komen, maar vanwege de slaap heb je er geen erg in. En als je niet ontwaakt, dan besef je het niet dat je huis in brand staat, je beseft niet het gevaar dat je bedreigt, je beseft niet de dood die komt. De slaap verbreekt ons contact met de wereld rondom ons heen. Jona ziet niet alleen wat een gevaar, er ziet alleen niet wat een gevaren er zijn, maar Jona ziet ook niet wat de oorzaak van de storm is die opgestoken is. Jona ziet niet dat God tegen hem toornt, dat God hem opzoekt, dat de Heere hem zoekt te arresteren. En als God niet meer doet dan alleen die storm sturen, als God ook niet een boodschapper zendt om Jona wakker te maken, dan zal hij nog omkomen in deze storm. Ja, we moeten toch ook vanuit dit woord weer een ogenblik naar onszelf toe. En dan geloof ik dat we opnieuw de conclusie moeten trekken. Jona is niet de enige. Zijn levensverhaal is niet alleen het levensverhaal van de zoon van Amittai die toen en toen leefde. Maar in dat levensverhaal van Jona vinden wij trekken van het levensverhaal van anderen van Gods kinderen terug. Ja, als het gaat over de slapende Jona, te midden van allerlei tumult en lawaai en drukte en gevaar en dreiging, dan vinden wij in hem het beeld van zovelen, ook van vandaag. Wij leven in een wereld waarin het ook vol is van tumult, strijd, oorlog, gevaar, dreiging. We leven in een wereld waarin verleiding is. We leven in een wereld waarin opstand is tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. We leven in een wereld waarin de antichrist aan zijn rijk, aan zijn toekomstig rijk bouwt. We leven in een wereld waarin de komst van de antichrist al op allerlei wijze wordt voorbereid. En toch zijn er zoveel mensen die nog volop in slaap zijn. De kerk wordt bedreigd, het volk van God loopt gevaar. Maar waar zijn er die roepen tot God dat hij verlossing zal geven? De naam van God wordt gelasterd. Maar waar wordt de pijn gevoeld over de lastering en de ontering van de naam des Heren? Met het woord van God wordt de draak gestoken. Maar wie geeft er nog om? Wie is er nog wakker in deze wereld van verleiding en van bespotting van de Allerhoogste? Oh, de zeelui zijn actief. Zo vertelt dit deel van de geschiedenis. Die zeelui zijn actief. Die heidenen, zij zijn actief. Ook godsdienstig actief. Ze zijn niet alleen actief met hun handen in het overboord gooien van de lading. Maar ze zijn ook actief op godsdienstig gebied. Want zij doen hun godsdienstplichten. En zij buigen voor hun afgoden. En zo zijn er in de wereld van vandaag ook velen die op godsdienstig gebied actief zijn. Maar hun activiteiten zijn er niet op gericht om het koninkrijk van Christus te doen komen. Ze brengen een verkeerde religie. De valse godsdienst is actief genoeg. De sekten zijn druk genoeg in de weer. En die schamen zich voor hun overtuiging. Niet als ze proberen nieuwe bekeerlingen te maken. Maar de beleiders van de ware religie. De mensen die de ware godsdienst kennen. De mensen die de ware God hebben leren ontmoeten. Waar blijkt hun activiteit? Dan moeten we niet zeggen dat in vele opzichten hun beeld ook getekend is in de slapende Jona. En van nature op geestelijk gebied zijn we allemaal in slaap. De dood is vlakbij. De dood is maar een handbreed af van Jona die daar ligt te slapen. En zo is het met de mens. De dood. De eeuwige dood is vlakbij. En toch slaapt hij. De profeet Jesaja spreekt ergens over iemand die slaapt in het opperste van de mast. Hij kan er zomaar uitgeslingerd worden. Terwijl de dood en de hel vlakbij zijn. Is de mens in zijn natuurlijke staat zo blind dat hij er geen erg in heeft. Wat een verschil tussen Jona en een ander, van wie we ook in de schrift lezen. En daar zijn de omstandigheden voor een groot deel gelijk. Die ander was ook op een schip. En die ander was ook op een schip in het midden van een geweldige storm, in een geweldige orkaan. Ze waren allebei kinderen Gods. Jona en die ander. Die ander was Paulus. En van hem lezen we in Handelingen 27. Er was een verschil. Jona was vrijwillig aan boord, Paulus niet. Jona was vrij man, Paulus was een gevangene. Maar te midden van de storm die Paulus meemaakte, was hij niet in slaap. Paulus was volop wakker. En Paulus waakte niet alleen lichamelijk, maar die heeft ongetwijfeld ook gewaakt in de gebeden. En hij heeft iets van zijn verantwoordelijkheid gevoeld, ook voor die heidense bemanning op dat schip. En toen hij de Heere gezocht heeft, toen heeft de Heere hem ook geantwoord. En hij mag ervan zeggen dat de Heere tot hem gesproken heeft door een engel. Vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken, alle die met u varen. Daarom... En zo mag Paulus dan de bemanning van dat schip toespreken en hen een hart onder de riem steken en hen tot een zegen zijn. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God dat het alzo zijn zal, gelijkerwijs hij mij gezegd heeft. Jona is niet tot een zegen voor niemand. Paulus is een zegen, ook voor de omgeving waarin hij stond. En zo is er een verschil en dat verschil is een vrucht van de genade Gods. Paulus was in zichzelf niet beter en niet anders dan Jona. En als hij aan zichzelf overgelaten zou zijn, dan zou hij tot dezelfde dwaasheid, roekeloosheid en slaap zijn gekomen. Maar God geeft hem genade om getrouw te zijn, ook op de plaats waar God hem op dat moment stelt. Maar Jona, en wel, hij slaapt. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Er is er een aan boord die Jona gemist heeft. Hij heeft het hele bedrijf gezien van al zijn personeel, van al die matrozen aan boord van het schip. Hij heeft hen in hun activiteiten gezien, hij heeft hen in hun gebeden gezien. En toen heeft hij zich herinnerd dat er op het laatste moment voordat ze uitvoeren uit de haven van Jafo iemand aan boord gekomen is. Een vreemdeling die als passagier met hen meegaat naar Tarsus. Waar is die man? Waarom bidt hij niet? En de opperschipper, de kapitein, gaat hem zoeken. En dan vindt hij hem, slapende. De man is diep verontwaardigd. Hij en zijn medepersoneel op aan boord van het schip, ze lopen gevaar en met gevaar van hun leven doen ze alles om het schip te redden. En deze man ligt daar te slapen. En in zijn verontwaardiging maakt hij hem wakker. En dat doet hij niet zachtzinnig. Dan gebruikt hij geweld voor. Jona is door niets wakker te krijgen. Door de storm niet en door het lawaai niet en door het geroep van de scheepslieden niet. Jona is een man die als het ware half bewusteloos is. En die schipper, die opperschipper, als hij bij hem komt, dan heeft hij geweld gebruikt. Dan heeft hij hem bij zijn schouders gepakt en hem door elkaar geschud en misschien wel in zijn gezicht geslagen. Wat is u, gij hardslapende man, wat mankeer je? De dood dreigt aan alle kanten. En jij ligt hier te slapen. En zo krijgt Jona van de kant van deze heiden een ernstig verwijt te horen. En het is verdiend. Het is niet altijd verdiend als de kerk van de kant van de wereld een verwijt krijgt. De wereld maakt makkelijk excuses. De wereld kan makkelijk wijzen op de fouten en de gebreken van Gods kinderen. En de wereld heeft er vaak helemaal geen reden voor om dat te doen, want er is genoeg op de wereld aan te merken. Maar niettemin, er zijn toch tijden dat het terecht, dat het verwijt dat de wereld aan de kerk en aan Gods kerk maakt, wel terecht is. En dat het verwijt verdiend is. Als de wereld in nood is, en als de wereld waggelt aan de rand van de afgrond, en als de kerk als godsvolk dan slaapt, dan mag de wereld terecht tegen de kerk zeggen: wat is u, gij hardslapende? En zo zegt de Heer het in zijn woord. Zo zegt de Heer het tot u en tot mij. Wat is u, gij hardslapende? Dat is een woord gesproken tot Jona. En ondanks alles, en ik weet tot nog toe hebben we weinig positiefs over Jona kunnen zeggen, maar ondanks alles is hij toch een kind van de Heere. En dat blijkt, dan blijkt hieruit dat de Heere het meerdere malen tot zijn volk moet zeggen: wat is u, gij hardslapende? Dat volk van God is vaak in slaap. Dat is niet tot hun eer gezegd, dat moet hen tot het schaamrood naar de kaken drijven, dat moet hen de tranen in de ogen doen opwellen, dat moet hen vervullen van diepe droefheid, dat God hen vaak beschuldigen moet van slapen terwijl ze dienen te waken. Hoe vaak staat dat niet in de schrift? Waak dan, waak en bid, zegt de Heere tegen zijn discipelen. En zo menigmaal lees je het in de brieven ook. Paulus aan de Romeinen, Paulus aan de Thessalonicenzen. Iedere keer weer een oproep om waakzaam, om wakker te zijn. Maar de Heere moet het zijn volk meerdere malen verwijten dat ze weer geslapen hebben. Zoals de discipelen ook in Gethsemane geslapen hebben. En zo ook, zoals Jona hier aan boord van dit schip, te midden van dit dreigend gevaar, geslapen heeft. En hoe langer de kerk des Heeren slaapt, des te meer zielen gaan er verloren. Maar ook tot onbekeerde zegt de Heer: wat is u, gij hardslapende? Wat is u, dat ge terwijl de dood aan alle kanten dreigt en het gevaar u omringt, dat ge toch maar zo rustig voortleeft, alsof er geen eeuwigheid is en alsof u altijd hier het licht zult zien? Wat is u, gij hardslapende, dat ge het altijd maar weer in de wereld zoekt en in de wereld meent te kunnen vinden? Wat baat het, al zoudt ge de hele wereld gewinnen en schade lijden aan uw ziel? En Het moet ons tot in de, niet alleen tot in de oren, maar tot in het hart klinken. Wat die opperschipper tot Jona zei. Wat is u, gij hart slapende? Roep tot uw God. Roep tot uw God. Dat moeten we leren doen. Tot God roepen. Want alleen de Heere kan ons uitkomst geven en redden. En verlossen en behouden. Uit de ellende waarin wij door onze zonden zijn terechtgekomen. Voorts zeiden zij, dat zijn de zeelieden, scheepslieden, en ieder tot zijn metgezel komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Hij is nu wakker en kennelijk is hij niet daar meer beneden in het schip gebleven, maar hij is aan dek gekomen, want we vinden hem nu te midden van de scheepslieden. En die scheepslieden stellen voor om het lot te werpen, want zo redeneren ze, en dat is een heidense wijze van denken, ik weet het, hoewel het niet tot het heidendom beperkt gebleven is, maar je vindt het ook soms onder het volk Israël, en om eerlijk de waarheid te zeggen, we vinden het ook soms nog onder ons. Maar de heidense gedachtegang is deze, hier is een geweldige orkaan en die moet een oorzaak hebben. En natuurlijk, die orkaan die komt van de goden, dat hebben ze wel begrepen en daarom hebben ze ook tot hun goden gebeden of de goden uitkomst willen geven. Die orkaan die is door de goden veroorzaakt en dat zal wel wezen omdat er aan boord iemand is die op wie de goden vertoornd zijn en die ze nu tegen willen houden en wiens verderf zij zoeken. Zij leggen dus een verband, een direct, een oorzakelijk verband tussen deze storm en dit dreigende gevaar en de zonde die ongetwijfeld een van hen aankleeft. Nou, wie is het? Dat moet uitgezocht worden. Maar ze hebben geen tijd en ze hebben ook geen lust om dat uit te zoeken door een verhoor of wat dan ook, of door een rechtszitting te houden. Zij nemen de kortste weg en de snelste weg in hun ogen en dat is het werpen van loten. En hoe ze het gedaan hebben, weet ik niet, en dat doet er ook niet toe, maar ze hebben een weg gevonden om het lot te werpen, en toen ze dat deden, toen viel het lot op Jona. En ze geloven allemaal vast en zeker, en het staat voor hen allemaal vast en als een paal boven water, dat Jona door de goden is aangewezen en dat hij de schuldige is. Nou zei ik, dat is een heidense gedachtegang, en dat wordt op een heidense manier beleefd en in praktijk gebracht, maar ondertussen, hierin is toch Gods hand. De Heere wierp die storm op de zee. Het was de Heere die gebruik maakte van die opperschipper die naar beneden ging en Jona vond en Jona wakker schudde. En het is weer de Heere, hier de derde keer al, die nu gebruik maakt van dat lot. En het heeft allemaal met hetzelfde doel te maken. Jona moet ontdekt worden. Jona moet van zijn weg van ongehoorzaamheid teruggeroepen worden. Jona moet weer leren wandelen in de wegen van de Heere, maar het is geen eenvoudige zaak om een weggelopen dienstknecht van de Heere, om een ontrouw geworden kind van God weer terug te brengen. Daar moet de Heere een storm voor gebruiken en een opperschipper en het werpen van loten en nog veel meer zoals we een andere keer zullen zien. Hier gebruikt de Heere het lot. En hij bestuurt het. En het is de Heere die aanwijzing doet en die Jona hier ontdekt. Die hem aan de kaak stelt, die hem dagvaart, die hem beschuldigt. En dat in het bijzijn van al die heidenen. Is dat inderdaad terecht om dat zo te doen? Ach, hier maakt de Heere er gebruik van. De Heere past zich aan op dit ogenblik. De Heere daalt neer, om het maar zo te zeggen, op het niveau van de gedachten van deze heidenen. Dat doet de Heere wel eens meer. De Heere maakt wel eens meer gebruik van een bepaalde gewoonte of een bepaald gebruik dat er bij bepaalde mensen bestaat om zich daaraan aan te passen om op die manier toch zijn werk te doen. Dat wil niet zeggen dat de Heere het daarmee goedkeurt. De Heere keurt de sterrenwichelarij van de wijzen uit het oosten niet goed als hij een ster aan de hemel laat verschijnen. Maar hij spreekt op dat moment door dat teken aan het rijk van de, aan de sterrenhemel tot die mensen die een andere taal niet kenden. De Heere spreekt hier voor dit ene moment door middel van dat lot dat die heidenen in hun bijgeloof werpen en waarin zij de wil van de goden zoeken te leren kennen. De Heere past zich daarbij aan. Is er dan altijd een oorzakelijk verband tussen een bepaalde zonde en een bepaalde ziekte in ons leven? Moeten we dan altijd concluderen, dit overkomt mij, dit overkomt hem, dit overkomt haar. En dat betekent dan ongetwijfeld dat de Heere een bepaalde zonde in zijn of haar leven of in mijn leven heeft ontdekt en die bezoekt. Wees heel voorzichtig met deze gedachtegang. We vinden die bij de heidenen, we vinden die soms ook bij Israël, zei ik al. We vinden die in de geschiedenis van de blind geboren. Als de discipelen aan de Heere Jezus vragen wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat deze blind geboren zou worden. We vinden het ook in de redeneringen en in de beweringen van de vrienden van Job, die maar willen aantonen en bewijzen dat Job een grote zondaar is en dat hij een bepaald kwaad heeft bedreven wat de Heere zo heeft vertoornd dat hij deze ellende over zijn knecht Job gebracht heeft. Maar het einde van het boek Job laat wel zien dat we heel erg voorzichtig moeten zijn. Want van die knechten die het zo goed wisten en die zulke goede advocaten van de Heere waren en die het zo goed konden beredeneren van de Heere doet het hierom en de Heere doet het daarom. Van die knechten, van die vrienden van Job zegt de Heere dat zij niet recht van hem gesproken hebben. Dus ik bedoel maar, wees heel voorzichtig met deze redeneringen. Want zo ligt het lang niet altijd. En je kunt alle problemen die er zijn op deze gemakkelijke manier niet oplossen. Betekent dan dat we mogen zeggen dat we inderdaad vrij zijn om het lot te gebruiken? Er was al een vraag over de vorige keer. Ik zal er nu de gelegenheid er maar voor gebruiken om daar wat verder op in te gaan. Mogen we zeggen, omdat het hier nu goedgekeurd, omdat het hier nu door de Heere zelf gebruikt wordt, het werpen van loten is goed en is altijd door de Heere goedgekeurd. Ik weet, er zijn een paar voorbeelden van in de schrift, hier, maar hier wordt het door heidenen gedaan. Daar zou ik geen conclusie uit willen trekken. Het wordt echter niet alleen door heidenen gedaan, je vindt het in de geschiedenis van Achan ook. Je vindt het ook in Handelingen 1 in de geschiedenis van de verkiezing van Matthias die de lege plaats van Judas moet gaan vervullen. Je vindt het nog een paar maal in de schrift. En er is, dacht ik, een wettig gebruik van het lot. Maar, en nu geef ik een paar restricties die ik dacht te moeten geven op grond van de schrift. Er is een wettig gebruik van het lot, maar nooit wanneer Gods wil al te kennen is uit zijn woord. Als God zijn wil te kennen heeft gegeven in zijn woord, hoeven we het lot niet meer te gebruiken. Want dan mogen we de schrift raadplegend die wil des Heren al weten. In de tweede plaats, de tweede restrictie, al is er een wettig gebruik van het lot, alleen dan, zo geloof ik dat de schrift ons voorhoudt, wanneer het hele volk des Heren erbij betrokken is. En niet wanneer het gaat om een enkeling. Niet om Gods wil in het leven van de enkeling te leren kennen. Niet dan mogen wij het lot werpen. De Bijbel laat ons zien in het geval van Achan, in het geval van Matthias en op andere plaatsen, dat als het lot geworpen wordt, het gaat om het hele volk Gods wil te leren kennen. En dan heeft het hele volk er belang bij. En zeker geeft de schrift ons geen enkele grond. En ik voeg dit er maar aan toe als een praktische opmerking die zeker in onze tijd gemaakt moet worden. En ik weet echt niet of die opmerking hier zo hard nodig is. Ik hoop van harte van niet. Maar ik zou niet graag durven beweren dat er ook onder degenen die de naam van Christus noemen niet zijn voor wie die opmerking wel nodig is. Zeker is het verkeerd op grond van de schrift om het lot en het werpen van het lot te gebruiken om daar voordeel van te trekken. Zoals loterijen. Het lot is een heilig ding. Het lot is een heilig ding dat bij God hoort. Bij de voorzienigheid Gods. En bij de openbaring van de wil van God. En alleen als God zijn wil niet heeft geopenbaard in bijzondere gevallen. En alleen als het belang heeft voor de ganse gemeente. Dan mag het lot gebruikt worden. Maar niet om jezelf daarmee te bevoordelen. Het lot mag nooit uit de sfeer van het heilige gehaald worden. En neergetrokken in de sfeer van het wereldse. Het lot mag nooit gaan worden een spel spelen met de voorzienigheid Gods. Het lot moet altijd heilig blijven. Heilig blijven functioneren. Heilig gebruikt en benut worden. En daarom de kerk zal altijd nee moeten blijven zeggen. En elk waar Christen zal nee moeten blijven zeggen. En eigenlijk de overheid hoort nee te blijven zeggen. Tegen alles waar het lot mee uit de sfeer van het heilige gehaald wordt. En gedegradeerd tot het wereldse en het materiële. En loterijen en casino's. En weddenschappen hebben geen plaats onder christenen. Dat is een publieke zonde, jammer genoeg ook in ons volksleven, waar God mee onteerd wordt en waar de voorzienigheid Gods mee belachelijk gemaakt wordt. Maar in dit geval heeft de Heer het in zijn nederbuigende goedheid gebruikt, omdat hij op zoek is naar Jona. En hij die op zoek is naar Jona weet hem te arresteren door middel van een storm, door middel van een schipper en door middel van een lot. En dan staat hij daar. En ze zijn er allemaal van overtuigd dat Jona de schuldige is en dat om zijnentwil die storm opgestoken is. En dan gaan ze hem ondervragen. En wat dat voor Jona betekend heeft, ik zou het niet durven zeggen, maar het is hem een pijnlijk moment geweest. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? Ze gaan hem vragen stellen. Het zijn geen vragen die moeilijk te beantwoorden zijn. Het zijn allemaal nogal heel eenvoudige vragen. Van welk volk komt gij en waar kom je vandaan en wat is je werk? En allemaal simpele vragen. Jona kan er 1, 2, 3 antwoord op geven. Onder normale omstandigheden had hij zich ook helemaal niet in allerlei bochten hoeven te wringen om te vertellen waar hij vandaan kwam en wat voor werk hij deed. Maar deze simpele vragen krijgen onder deze omstandigheden een geweldige belangrijkheid. En Jona heeft het gevoel. De vragen zoals ze nu en zoals ze onder deze omstandigheden gesteld worden, ze klinken heel anders en ze hebben een hele andere achtergrond en een heel ander gewicht dan wanneer hij rustig met een van die scheepsliederen onder het genot van een kop drinken, koffie was er nog niet, maar wat anders bij elkaar gezeten hadden en ze hadden elkaar wat ervaringen uitgewisseld. En waar kom jij vandaan? Oh, ik kom uit Israël. En wat is je werk? Oh, ik ben een profeet des Heren. Als hij toen onder die omstandigheden die vragen gesteld had, dan was er geen enkele schrik in zijn ziel geweest. Maar nu de vragen nu gesteld worden, nadat hij in de overtuiging van die heidense schepelingen aangewezen is door de goden als de oorzaak van deze storm. En nadat Jona in zijn eigen geweten ook begint te gevoelen dat God hem aan het ontdekken is, zodat hij niet langer weg kan schuilen en verborgen kan blijven. Nu krijgen deze vragen een geweldige zwaarte. En nu gaat Jona het voelen dat door middel van die zeelui de Heere hem aan het ondervragen is. En Jona gaat het aanvoelen en hij komt er straks ook inderdaad vooruit. Hij gaat het aanvoelen dat de Heere hem deze ondervraging stelt, deze vragen stelt, omdat de Heere hem zondaar voor God wil maken. En zo is de Heere met Jona bezig. Hij dagvaart hem. Want Jona moet van zijn weg van ongehoorzaamheid terugkeren. En daarom stelt de Heere de vraag: Jona, van waar zijt gij? En u voelt wel, als de Heere die vraag gaat stellen, dan vraagt de Heere niet naar de bekende weg. Want de Heere weet zelf al een antwoord op die vraag. Maar dan wordt die vraag gesteld met de bedoeling dat Jona zo zal schrikken en zich zo zal gaan schamen voor Gods aangezicht. En dat hij het zal gaan erkennen: Heer, ik ben op de weg die naar het verderf voert. Ik ben op de weg der ongehoorzaamheid. Jona, waar komt gij vandaan? En waarom ben je dan hier? Jona, waar heb ik u heen gezonden? En waarom zijt gij dan niet op weg naar Nineveh? Van waar komt gij? Jona, Wat is uw werk? Hij voelt wel, dan kan de man geen antwoord meer geven. Dan stokken de woorden in zijn keel. Dan kan hij het niet meer zeggen. Ik ben een profeet des Heeren. Als God een mens zo gaat ondervragen. Of die dat rechtstreeks doet of door middel van een ander. Want de Heere kan daar een ander voor gebruiken ook. Dan is er geen antwoord meer. Dan moet het hart gaan breken. Dan moet de schuld worden toegeëigend. Dat is een pijnlijke geschiedenis voor Jona geweest. Maar vergeet u het niet. Dit is het werk van de goede herder. Hier was een schaap dat de herder uit het oog verloren had. En als ze het in Israël zouden zingen daarna, dan kon Jona toch niet van ganser hart en met een eerlijk geweten meezingen. Hij kon wel zeggen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Maar ik kon er niet aan toevoegen, ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboden te horen. Dat laatste was er niet meer bij. Hier was een schaap die de band met de herder verbroken had. En als dat schaap gekregen had waar hij om vroeg, dan was het voor altijd afgelopen geweest. Dan had het verloren geweest. Maar de goede herder gaat ook dit schaap achterna. En dan is het pijnlijk wat de herder met dat schaap moet doen, zeker. Dan is het pijnlijk als de Heere een weggelopen zondaar van zonde gaat overtuigen. Maar het is noodzakelijk. De Heere moet het zo gaan maken in het leven. En dat maar niet één keer. Oh, daar gaat de Heere mee beginnen. Zeker, dat is ook in het begin van het geestelijke leven zo. Maar Gods kinderen moeten het soms meerdere malen ervaren. Dat de Heere het zo gaat maken in hun leven. Dat ze het niet langer in de weg der ongehoorzaamheid kunnen uithouden. En hoe wordt dat zo? Hoe wordt het zo dat de mens het in de weg der ongehoorzaamheid niet langer uit kan houden? Hoe maakt de Heere daar een ziel, hoe wint de Heere een ziel in de Heilige Geest, zegt de Heere Jezus. Als hij gekomen zal zijn, hij zal de wereld overtuigen. Overtuigen van zonde en gerechtigheid en oordeel. Nu loop ik niet vooruit op wat er in de volgende versen staat. Maar dat is de Heilige Geest hier in het leven van Jona aan het doen, door middel van die vragen die heidense zeelui stellen. Jona overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Zijn zonde en dat de toorn Gods nu op hem rust en dat dat naar gerechtigheid is en dat hij het oordeel verdiend heeft. En dat doet de Heere niet om Jona te verderven. Dat doet de Heere niet om een mens in wanhoop te drijven. Dat doet de Heere niet om een mens te laten omkomen in de ellende. Dat doet de Heere omdat hij de goede herder is. Want hoe zal deze weggelopen Jona ooit terugkomen? Hoe zal hij ooit weer door God kunnen worden aangenomen? Hoe zal hij ooit weer in God zijn heil en zijn zaligheid kunnen vinden? Hoe zal hij ooit zo ver komen dat hij het oordeel Gods over zijn leven leert billijken en om genade gaat smeken? Hoe zal hij ooit tot berouw komen? Dan moet het gaan in de weg van de verbreking. Dan moet Jona losgeslagen worden van waar hij nu aan vast zit. Dan moet de Heere het om onmogelijk maken om nog langer verder te gaan. Dan moet de Heere hem losbreken van de keus van zijn eigen hart. Dan moet de Heere hem te sterk worden. En als de Heere een mens te sterk wordt geweten, dan kunt u ervan op aan, dan werkt de Heere in op het geweten. Niet alleen op het geweten, maar zeker ook op het geweten. En dan gaat het geweten God gelijk geven. En dan hoeft de Heer alleen maar de vraag te stellen van waar komt gij? En wat doe je nu? En wat behoorde je te doen? En dan gaat het geweten God gelijk geven en met God meegetuigen dat we op de weg der zonde zijn. En dat het verloren is als God ons niet terugbrengt. Zie, zo brengt de Heere Jona terecht. Het is nog maar het begin. Zeker, de Heere heeft hem gearresteerd door middel van storm, Schipper en Lot. Er komt nog meer straks. En zo moet het in ons leven gebeuren, gemeente. En ik weet niet of het in uw leven gebeurd is. Maar zelfs als het in uw leven al gebeurd is, dan zal het nog wel eens moeten gebeuren vanwege de hardnekkigheid van ons hart en de arglistigheid van ons hart. Zo moet God ons stopzetten, tegenhouden, overtuigen. En hoe laten wij ons overtuigen? Is dat gauw gebeurd? Is dat gauw gebeurd in ons leven? Zijn we gauw toegeneigd om te erkennen dat we fout waren, dat we gezondigd hebben, dat we het oordeel verdiend hebben? Hoeft de Heer ons dan maar alleen op een hele vriendelijke manier een paar woorden van vermaan toe te spreken en geven wij dan al direct toe? Oh nee, de mens is niet zo gewillig met zijn schulderkentenis. Met zijn schuldbelijdenis, de mens is niet zo gewillig om het voor God te gaan verliezen. De mens is niet zo gewillig om zich gewonnen te geven. Dan heeft de Heere meer werk aan ons dan een paar vriendelijke woorden van vermanen. Jong, het gaat toch zo niet goed, je moet toch eens denken. Nee, dan zal de Heere ons ook iets gaan doen gevoelen en beseffen van zijn heilige en goddelijke verontwaardiging over onze zonde. Zodat je het onder die verontwaardiging en onder het besef van die toorn Gods verdiend te hebben niet langer op de been kunt houden. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. Maar als God dat doet, dan doet hij dat als de goede herder. Zullen we zingen Psalm 95, het vierde vers. Psalm 95, vers 4. En daarna verder gaan met vragen. Weer verder gaan. Als u vragen hebt over hetgeen we met elkaar besproken hebben en... ik mag niet zo zeggen wat we met elkaar besproken hebben, maar wat ik u voorgehouden heb. En als dat misschien vragen opgeroepen heeft, of als de vragen onbeantwoord gebleven zijn, wel, stelt u ze dan maar. Intussen heeft, ik denk, broeder De Bakker een antwoord gehad op een overjarige vraag. Niet waar? Oh, goed. Ja. Ja. Nou, dat is goed, ja. Ja.
Heeft dat nog wat om te zeggen? Want storm meegemaakt, maar hoe zwaar het dat zo'n schep gelaai is, en hoe, dat het in de schepen zijn heel anders en groot, maar hoe zwaar het dat zo'n schep gelaai is, hoe vast het dat het eigenlijk op de hollen gelegd.
Ja.
Maar als je dan de zaak over het bord gaat gooien, ja, dan ben je helemaal aan de wind overgegeven en dan sling je het overal heen. Ik dacht, dat is het om te zijn.
Nou ja. Ik ben wat dat soort dingen betreft niet zo erg op de hoogte. Ik weet niet hoe het met scheepvaart en zeker niet met scheepvaart tijdens een storm allemaal is. En of het nou inderdaad dwaas is wat ze deden. De schip lichter maken. Zij zullen wel geloofd hebben dat het in hun voordeel was. Want ze zullen wel van de gedachte uitgegaan zijn. En terecht of ten onrechte, dat weet ik niet. En ik denk toch dat... Gezien de stand van zaken en de wat ze bereikt hadden, ook met scheepvaart en dat soort dingen in die oudheid. Als je daarnaar kijkt, dan geloof ik dat je zeggen kan, die mensen waren nu toch ook niet helemaal dom en die berekenen het toch niet helemaal verkeerd. Het zal toch wel ergens logisch geweest zijn. Of dat klopt met wat wij hebben, het zal ook wel samenhangen met het feit, zoals u zelf al zegt, dat de schepen heel anders zijn. En dat het overboord gooien van de lading en van de vracht in die tijd, zoals zij dachten, dan toch ook wel mee zou hebben geholpen aan hun levensbehoud. Ja, nou ben ik intussen weer al vergeten. Ik ben er al een paar keer erover op mijn vingers getikt. Maar ik moest de vraag herhalen. Niet waar? En nou moet ik er zelf weer achter komen, terwijl het al te laat is. Dus de vraag was eigenlijk, laat ik dat dan even herhalen voor degenen die meeluisteren en voor anderen die het misschien in de zaal niet gehoord hebben. De vraag was... die scheepslieden die hebben de vaten, de vracht die ze aan boord hadden, overboord gegooid, in de zee gegooid. En ze hebben dat gedaan omdat ze van mening waren dat dat het schip zou verlichten en dat dat ook voor hun eigen veiligheid zou zijn. De vraag nu is, is dat niet tegen de regels in? Is het niet zo dat als een schip zwaar is, dat het dan vaster en steviger ligt dan wanneer het licht is? Ja, mijn verstand zou ook zeggen ja... maar ik weet er gewoon te weinig vanaf. Ik moet ook maar gaan bij het licht dat deze mensen hadden. En zij zullen wel gedacht hebben dat het in hun voordeel zou wezen. En als u vraagt of het ons nog wat te zeggen heeft, dan zeg ik, wat de scheepvaart betreft misschien niet. Maar in geestelijk opzicht, ja, dan zou ik zeggen, hier ligt ook nog wel een les in, een toepassing in. En ik geloof zeker dat we deze les eruit kunnen leren... Kijk, wat ze aan boord hadden, dat was voor deze mensen natuurlijk geweldig belangrijk. Laten we maar zeggen dat het beurtschippers waren, om ze zo te noemen, die dus de goederen van een ander vervoerden. Het was een vervoersmaatschappij. Dus wat ze dan aan boord hadden, was niet eens hun eigendom. Dat was hun maar toevertrouwd. Maar ze moesten dat dan afleveren in een ander land. En natuurlijk zou de vracht betaald worden. En dat was hun brood, dat was hun winst. Dat was dus allemaal waardevol. Het kan ook wezen dat deze mensen dus hun eigen waren vervoerden, dan was het nog waardevoller voor hen. Maar de dingen die waardevol voor ons zijn, en waar we aan vastzitten met alle vezels van ons bestaan, en waar we geen afscheid van kunnen nemen, en geen afstand van kunnen of willen doen, die worden toch waardeloos als we voor de poort van de dood staan. En als de dood tot ons komt, zoals dat heel duidelijk bij deze mensen het geval was. En toen gingen er andere dingen meespreken en andere dingen gingen de boventoon voeren dan onder normale omstandigheden. En in dat opzicht kun je er deze les uit leren. Ja, als God het nood gaat maken in je leven, dan gaat er ook wat overboord. En dan kun je ook wel wat kwijt. En dan kun je ook wel afstand doen van dingen waarvan je gedacht had dat je het nooit zou kunnen. Nog meer vragen?
Ja, de vraag is over de geschiedenis van Paulus.
Ja.
Die op Schipper geleden heeft, die spreekt anders tot ons.
Ja.
Maar er staat er zo aan, ze werden behouden ter koste van Paulus. Toen alles moet prijsgegeven worden en dat moet nu nog, want dat spreekt tot ons niet. Maar willen we er komen dan naar de hemel binnen gaan, dan moeten we alles wat van onszelf is en alles wat er is, dat moet eraan.
Ja. Ja, die geschiedenis die ik zo pas aangehaald heb, waar nu in de vraagstelling over naar terugverwezen wordt, geschiedenis van Paulus, schipbreuk in Handelingen 27, die zegt ons inderdaad dat ze alles kwijtgeraakt zijn. Zij zijn ook de vracht kwijtgeraakt, ze zijn ook het hele schip zelfs kwijtgeraakt, ze hebben niets overgehouden. Het enige wat ze van het schip overhielden, dat waren een paar planken en een paar balken waarmee ze dan aan land kwamen. En zo zijn ze dan inderdaad ook alle veilig aan land gekomen. En ik geloof dat je terecht dat als een illustratie mag zien van het behoud van een mens. Het eindigt ook heel merkwaardig, dat 27e hoofdstuk van Handelingen. En zo is het geschied dat ze allen behouden aan land gekomen zijn. Dat is ook een stuk evangelie dat daarin zit. En hoe je dan ook aan land komt, dan komt de een op een andere manier aan land dan de ander. Maar bij allen is het door de genade en door de barmhartigheid en door de sparende hand van de Heere. De een komt op een plank en de ander die komt zwemmend en hoe dan ook. Wel, geestelijk is er ook onderscheid, maar de Heere zorgt ervoor dat al de zijnen behouden aan land komen. Straks op de kust van de eeuwigheid, als ik het zo noemen mag, dan zullen ze allen behouden aan land komen. Maar dan zullen ze daar behouden aan land komen zonder dat ze iets van zichzelf hebben kunnen meebrengen. Ze komen daar als arme, berooide zondaren die niets bezitten en die alles wat ze hadden kwijt moesten raken. En die alleen maar overhouden de onpeilbare genade Gods. Dat is alles. Maar dat is ook genoeg om behouden te worden. Dat is ook genoeg. Nog meer vragen? Ja, Talen.
Mijn opmerking om te vragen om de bakker.
Ja. Oh.
Mijn broer toen veelal legde de kiel omdat de schepen tussen al die eilanden door moesten. Ja, wat ik vertelde daar voor kiel, dat ging niet buiten.
Nou, dat zoek ik niet in de Bijbel, hoor.
En daardoor gewoon is het overboord. Als je een zware kiel vaart, dan heeft broer de bakker gelijk, dan kan je veel beter de lading erin houden. Maar zij hebben dit gedaan omdat ze altijd, het waren schepen, die waren gewoon een hoofdzakelijk plat.
Ja.
Legde de kiel en die legde op een zware zee veel beter. En daarvoor is een reden ook waarom dat ze deden.
Dat ze het inderdaad dan toch veiliger achten om dan maar weinig aan boord te hebben. Goed. Nou, dat is hulp die ik dankbaar aanvaard, nietwaar? Zo zie je. Je hebt overal mensen voor. Ja. Nog meer vragen? Verloting voor kerkelijke doeleinden. Nou, dat is een vraag die dan voortvloeit uit wat ik aangeraakt heb in verband met het lot, het werpen van het lot zoals dat daar aan boord van dat slingerende schip gedaan is. En ik heb er een aantal opmerkingen aan vastgeknoopt. En nu is de vraag, heeft dat aan ons nog wat te zeggen in verband met het al of niet verloten voor kerkelijke doeleinden? Nou, ik heb dus gezegd, laat ik dat even herhalen, dat het lot een wettige plaats heeft, maar onder bepaalde voorwaarden, met bepaalde restricties, zoals ik geloof dat de Bijbel ons die voorschrijft. En het is in de eerste plaats dat het gedaan wordt in de sfeer van het heilige, omdat het vragen van de wil van God is. Ik geloof dat dat voorop moet staan. Het werpen van het lot, als het gebeurt, is het vragen van de wil van God. Ik dacht dat je dat op zijn minst af kon leiden uit de verschillende plaatsen in de Bijbel waar het gebeurt. Bij Achan is het duidelijk, de Heere is toornig tegen Israël, er is een ban in het leger, de Heere heeft het ook gezegd. En nu moet uitgevonden worden wie dat is. En in verband daarmee wordt het lot geworpen, opdat de Heere via dat lot, hij kan het ook anders doen, hij kan het rechtstreeks zeggen, maar opdat de Heere in dit geval via het lot zal zeggen wie deze boosdoener is. Nou, als we het in dat licht zien en als we het daar ook laten staan, dan zeg ik inderdaad nogmaals, dan is het een heilig ding. Gods wil vragen door middel van het lot, dat maakt het lot een heilig ding. En dan in de tweede plaats, het moet ook gebeuren daar waar de hele gemeente er baat bij heeft. Dat is bij Achan ook zo, het hele volk is onder verdenking. Want het kan iedereen zijn. Niet waar? De Heere kent de harten, de Heere weet wat het hart van Achan is en de Heere weet wat het hart van die anderen is. Maar het hele volk heeft er baat bij dat dit uitgevonden zal worden. Het gaat er dus niet om dat iemand persoonlijk de wil van de Heere leert kennen. Dat hij zegt, nou ja, nou weet ik niet wat ik doen moet en ja, moet ik nou deze baan kiezen of moet ik nou die baan kiezen? En je weet het niet en je bidt en je vraagt en de Heere geeft geen direct antwoord. En in het Bijbel vind je ook geen antwoord. Zal ik nou maar het lot werpen? Zal ik nu maar... Ja, nee, ik geloof niet dat dat juist is. Ik geloof niet dat dat juist is. Dan heeft de Heer in zijn voorzienigheid en anderszins nog wel andere dingen. En in de weg van het aanhoudend gebed en in de weg van het woord, lezen van het woord van God, geloof ik dat de Heer die geëigende middelen gebruikt. En dan hoeven we het lot niet te werpen. Maar als het de hele gemeente erbij betrokken is, dan geloof ik dat de schrift ons voorhoudt dat het anders is. En als ik dan kom bij de vraag van, nou ja, hoe moet je dan doen met het verloten voor kerkelijke doeleinden? Lotjes kopen en degene die het lot dan heeft, die krijgt de pop. Dan zeg ik, nou, dat heeft niks met het kennen van de wil van God te maken. Dat heeft niets met het welzijn van de gemeente te maken, dus dan moet je het ook niet doen. Dan halen we het naar beneden in de sfeer van iets waar het niet thuis hoort. Dat is kortweg mijn antwoord. Nou, ja, kijk. Nee, dat is raden. Dat heeft niks met loten te maken. Hè? Ik geloof dat, natuurlijk, je kunt natuurlijk allerlei dingen, het zijn spelletjes ook. En een getal onder de 20 raden of een, voor onbelangrijke en kinderlijke dingen, dan zeg ik dat heeft niks met loten te maken, maar het gaat hier om het lot werpen. En wel, laat ik dan die tekst erbij noemen die ik meen twee weken geleden ook al genoemd is, de broeder de Bakker. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar het ganse beleid ervan is van de Heer. Nou, dan moet je dus, dat moet je toch in de gaten houden, dat als je het lot gebruikt, dat je dat dan inderdaad ook kan doen in de wetenschap dat het beleid ervan van de Heer is. En daarom nogmaals, dan ligt, dacht ik, de nadruk te volledig op dat het gebeuren moet in hoogst gewichtige dingen. En dat je het alleen tot die hoogst gewichtige dingen beperkt enzovoort. En als u nou praat over het raden van een getal onder de 10, dan zeg ik wel, dat is kinderspel en dat heeft niks met het werpen of het gooien van loten te maken. Maar als het gaat om een lot kopen en daar een bepaald bedrag voor betalen en dan zeggen, nou, en wie nou het lot treft, die krijgt de pop of die, dat is in principe natuurlijk niks anders dan de staatsloterij. In principe is het niks anders. Je koopt een lot, je betaalt er je bedrag voor, of het nou een kwartje is of 25 gulden. Hè, maar als je het treft, als dat lot getrokken wordt, dan toch maar geloven dat het van de Heere is. Dat het in de schoot geworpen is, maar dat het beleid ervan is van de Heere. Dat de Heere je geld gegeven heeft, je kwartje of je 25 gulden of je 250 gulden om een lot te kopen. Daar heeft de Heere ons ons geld niet voor gegeven. En de Heere heeft ons ook niet toegestaan dingen te beheren en te bezitten die hij ons niet gegeven heeft. Er zijn een aantal manieren waarop ik mijn bezit kan krijgen. Dat is door eerlijke arbeid. Dat is door erfenis. Maar de schrift leert mij nergens en er is geen één voorbeeld dat ik me verrijken mag langs de weg van het lot. En ik mag me niet verrijken met een pop en ik mag me niet verrijken met de 100.000. Dat is in wezen geen verschil. Maar het raden van een getal onder de 10 en jij hebt het geraden en dan krijg je een gebakje, nou dat is... Ja, maar het doel heiligt de middelen niet. Dat is het. Dat hebben de Jezuïeten ook gezegd. Het doel heiligt de middelen. Wat zegt u? Ja. Ja. Goed. Nou, dan raken we een ander punt. En ik ben niet bang van dit onderwerp, want anders had ik het niet eens aangesneden. Ja. Er zijn natuurlijk een hele hoop dingen waarvan we kunnen zeggen, we doen het voor een goed doel. We kunnen allerlei acties voeren voor een goed doel. En de opbrengst van de actie komt de kerk ten goede. En van de opbrengst van die actie gaan we een nieuw verenigingsgebouw zetten. Hebben wij niet nodig, het is nog groot genoeg ook voor vanavond. Maar we hoeven het niet te hebben, maar een andere kerk zal het misschien wel nodig hebben. Enzovoort, enzovoort. Wel, ja. Dat goede doel, of het nou de zending is, of dat het nu een nieuw verenigingsgebouw is, of dat het een aantal nieuwe bijbels is, omdat de oude versleten zijn, of dat het ik weet niet wat, is dat goede doel moet nagestreefd worden met de beste middelen. Met de beste middelen. En wat zijn de beste middelen? De vrijwillige gaven. Als Israël de tabernakel moet gaan bouwen, dan krijgen ze van de Heere opdracht om allerlei dingen bij elkaar te brengen. En niet via een bazaar. Helemaal niet. Dan moeten ze gaan geven van wat ze bezitten, wat hun eigendom is, wat ze uit Egypte meegekregen hebben. Dat was achterstallig loon van 400 jaar. De oorbellen en ik weet wat dan allemaal meer, gouden sieraden, ze moeten het gaan geven. En dan beweegt de Heere het hart van die mensen, zodat er staat dat Mozes tegen Israël moet zeggen, Israël, het is genoeg, het volk brengt te veel. Heb je het ooit gehoord? Zonder oud papieracties en zonder al die andere dingen, het volk brengt te veel, want de Heere neigde de harten. En ik vind het eerlijk gezegd een zielige vertoning voor de kerk als ze met oud papieracties en dat soort dingen aan de gang moeten gaan. Als dat het vrijwillige offer is, dan zeg ik wel, moet God het oud papier dan hebben? Het is een goed doel. Ik zeg niet dat je het oud papier er niet bij mag doen, maar als het bij elkaar gespaard moet worden met oud papier, dan zeg ik nou, ik weet niet of God daar nou zo blij mee is. Waar of niet?
Als je door die tegenwoordigheden van toe genoeg zegt.
Ja, geef het er dan bij.
Stel dat de Polakken iedere week tussen wanden nog wat brengen. En die brengen dat terug onder wanden nog. En je kan er met een papieractie de vier of vijf onder wanden niet krijgen. Dan ben je in dat is dat er aangewezen, hè?
Ik geloof dat als we tekort komen. Ja. Als we tekort komen en als er te weinig opgebracht wordt voor de dienst des Heren, dan geloof ik dat er meer plaats is om een bidstond te houden of de Heren de offervaardigheid wil vergroten dan dat we een oud papieractie moeten gaan houden. Want het probleem zit niet in het oud papier of in het niet oud papier, het probleem zit in de harten van de mensen. En de Heren moet die harten neigen tot al wat hij wil, ook tot offervaardigheid. En ik geloof dat daar het probleem ligt. Het is een geestelijke zaak. Gemeente, broeders en zusters, hoe ik u ook noemen moet, laten we het goed bezien. Laten we het goed bezien. Offeren voor de kerk des Heren is een geestelijke zaak. Dat is een stoffelijke aangelegenheid, zeker. Maar wat ik geef en de gezindheid van mijn hart waarmee ik geef, dat is een geestelijke zaak. Moet u eens lezen wat er staat in 1 Filippenzen, nee, in Filippenzen 4. Filippenzen 4. Daar heeft Paulus ook een bijdrage gekregen uit de gemeente van Filippi. Paulus zit in de gevangenis. En daar heeft hij iemand op bezoek gehad. Epafroditus, geloof ik dat zijn naam was. En die heeft hem uit Filippi een aantal, ja, wat het geweest is, ik weet het niet, een aantal geschenken gebracht. En dat was zeer welkom. Hoewel Paulus dan tegelijkertijd zegt, ja, ik heb het eigenlijk niet nodig, want ik heb geleerd in vers 11... Ik heb geleerd om vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Ik weet vernederd te worden en weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Dat is een geweldig geloofsgetuigenis van de apostel en een getuigenis van Gods genade in zijn leven, dat die apostel dat in de gevangenis kan zeggen. Laat ik het dan maar eens heel simpel zeggen. Er is iemand bij hem gekomen en die heeft namens de gemeente van Filippi Paulus een paar warme pantoffels gebracht in die koude kerker. En hij heeft hem wat etenswaren gebracht. En hij heeft hem misschien nog een warme overjas gebracht, zodat hij daar niet in de kou, in die bedompte en in die vochtige kerker kou zat te lijden. Maar Paulus zegt tegen die gemeente, ik ben er hartelijk dankbaar voor. Maar of ik nou hier op mijn blote voeten zit of dat ik nou warme slippers aan heb, het is mij goed, want ik heb geleerd om tevreden te zijn met wat God mij geeft. En als God me zo leidt dat ik hier moet zitten op de koude vloer zonder dat ik fatsoenlijke schoenen aan heb, dan ben ik er ook tevreden voor. Ik heb geleerd om armoede te lijden. En ik heb geleerd om rijkdom te hebben. En alles is mij goed. Maar daar ging het mij nou niet over. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En dan gaat Paulus hier spreken over die gaven, die gaat hij nog eens een keer noemen. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar, zo zegt hij in vers 18, ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was. Als een welriekende reuk, een aangename offerande, gode welbehagelijk. Dan ziet Paulus in één keer die mand met etenswaren en die pantoffels en die andere dingen die ze meegebracht hebben, die ziet hij in één keer als een offer dat die gemeente van Filippi aan de Heere gebracht heeft. Ze hebben er misschien een inzameling voor gehouden, ze hebben er een collecte voor gehouden. Hoe ze het gedaan hebben, doet er niet toe. Maar Paulus heeft geweten, en dat heeft Epafroditus hem ongetwijfeld verteld. Deze mensen hebben dat gegeven uit de gulheid en uit de geestelijke, de liefde voor Paulus. En zo was het in hun hart lag. En daarom zegt hij, dat is nou mij aangenaam en ik ben er dankbaar voor, maar de Heere schept er ook behagen in. Laten we erom denken dat wat wij offeren voor de dienst des Heeren, dat dat deze toets moet kunnen doorstaan. Gode, een welriekende reuk. En als er dan mensen zijn die ervoor willen werken en die ervoor willen breien en die ervoor willen, weet ik het wat doen, dan zeg ik, dat is niet verkeerd, dat deed Dorcas ook. En als er mensen zijn die er wat voor anders voor willen doen, die het behalve met hun handen geven uit hun portemonnee ook met hun daden willen schenken, dan zeg ik, dat is niet verkeerd. Maar laat het wel een gode, een welriekende reuk blijven. Dat zou ik zeggen. Alle dingen moeten op een veel hoger niveau. Geestelijke, dat moet een ideaal blijven dat we nooit bereiken. En we bereiken het ook nooit. Maar we moeten het kerkelijk leven ook in zijn financiële aspecten wel op een geestelijk niveau zien te krijgen. Ja, wie had er nog een vraag? Ja. Ja. Ja, nou hier komt een vraag van een heel andere aard, een praktische aard, een vraag eigenlijk ook op, ja, je zou kunnen zeggen, het zou een zielsvraag kunnen zijn en zo moet het ook wezen. De vraag, verhardt u niet, maar laat u leiden, maar wat is dat? Kunnen wij dan zomaar inderdaad besluiten om ons niet langer te verharden en ons te laten leiden? We zijn onder de prediking, we komen onder het woord, de Heere spreekt tot ons. Maar wat is het dan om je niet langer te verharden? En hoe gaat dat dan? Hoe wordt het dan anders in ons leven? Ik kan dat op alle mogelijke manieren uit de schrift aantonen, dacht ik. Maar ik hoef niet verder te gaan dan het hoofdstuk waar we mee bezig zijn. In het boek Jona lees je natuurlijk ook van iemand die zich verhard heeft. Tegen de roepstemmen van de Heere in, tegen de roepstemmen van zijn eigen geweten in. Hij kende de Heere goed genoeg. Ik zal niet zeggen dat hij de Heere volmaakt kende, want dat kent geen mens. Maar Jona kende de Heere goed genoeg dat toen hij het besluit nam om dat woord van de Heere ongehoorzaam te zijn, dat hij wist, dat vindt God niet goed. En hij heeft eerst zijn geweten tot zwijgen moeten brengen. En hij heeft zich dus bewust verhard. En hij wilde zich niet laten leiden, hij wilde zich niet laten inwinnen voor de Heere. Hij is de weg gegaan van zijn eigen keus. En dan komt de Heere hem achterna en de Heere gaat hem stoppen. Nou, we hebben een paar fasen van dat werk van de Heere gezien. De storm, dan slaapt Jona door. Dus hij gaat door in de verharring. De schipper die komt en dan wordt hij wakker. Ja, maar is hij er nog niet? Dan wordt hij door het lot aangewezen. Dan is hij er nog niet. Dan moet hij nog tot de schuldherkentenis komen. Maar één ding leren we er wel van. Voordat Jona zo ver komt dat hij zich niet langer verhardt, heeft de Heere een hele hoop werk aan hem. Dus wanneer houdt het op dat we ons verharden? Wanneer gaat het beginnen dat we ons laten leiden? Als God ons te sterk wordt. Als God ons niet alleen in ons geweten, maar ook in ons hart gaat raken. En ik zeg het zonder enige aarzeling. Als dat niet gebeurt, dan gaan we door in de weg van de verharding. Dat leert de schrift ons overduidelijk. Dan gaan we door in de weg van de verharding. Dus hangt het dan helemaal van God af? Ja, het hangt helemaal van God af. Het is zijn werk om een mens stop te zetten. Het is zijn werk om een hart te verbreken. Het is zijn werk om een mens in te winnen. Je ziet het heel duidelijk bij Farao. Heel duidelijk bij Farao. Hij verhardt zijn hart en het gaat van kwaad tot erger en hij komt zo vast in de zonde te zitten dat er geen weg meer terug is. En je ziet het bij Jona, je ziet het bij zoveel. Het is toch de herder die het verloren schaap op moet zoeken. Dat schaap dat komt niet terug uit zichzelf, dat kan niet, dat wil ook niet. Maar waarom staat er dan verhard u niet? Alsof het tot de mens, ja, tot de mens gesproken in de gebiedende wijze als een opdracht. Wij mogen ons niet verharden. Het wordt tot de mens gesproken omdat het onze volle verantwoordelijkheid is. Het is net als met de bekering. Natuurlijk is dit net zoiets als bekering. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat is de intreetekst van de Heer Jezus geweest. Het was de eerste prediking die hij predikte. En het is ook de afscheidstekst van de Heer Jezus geweest. Want dat is de boodschap die hij zijn discipelen meegaf vlak voor zijn hemelvaart. Dus of die bekering gepredikt moet worden. Als de oproep aan de mens en de volle verantwoordelijkheid wordt op die mens gelegd. Als de mens zich dan nou eens niet aantrekt, als hij zich nou niet bekeert, waarom gaat hij dan verloren? Als hij zich blijft verharden, ondanks dat de Heere zegt, verhard u niet, maar laat u lijden. Waarom gaat hij dan verloren? Kan hij dan zeggen, Heere, nou ga ik verloren. Maar u moest toch in mijn hart werken, u moest me toch gewillig maken En u moest me toch de genade der bekering geven. Ja, dat kun je wel proberen te zeggen, maar daar neemt God geen genoegen mee. En ik denk ook niet dat er één is die dat ooit zal zeggen tegen de Heere, want als we voor die rechter staan en we krijgen die beschuldiging, we krijgen die vraag, waarom hebt gij u niet bekeerd? Dan zal er geen mens meer durven zeggen, Heere, ik kon het niet. Dan zal er geen mens durven zeggen, Heere, ja, maar dat kon ik niet, want u moest dat doen en u hebt het niet gedaan. Dan zal de Heere, als we de moed zouden hebben, dan zou de Heere zeggen, was er dan nog iets wat ik niet aan mijn wijngaard gedaan heb? Maar ik geloof niet dat er één mens de moed zal hebben om dat te zeggen, want het zal zo duidelijk zijn voor ons geweten en voor ons hart, dat wij niet gewild hebben dat deze koning over ons zou zijn. Dat we wel weten waar de schuld ligt. Dat is het probleem. Verhard u niet, maar laat u lijden. En nou zit je onder de prediking en het blijft toch dezelfde. Hoe komt dat? Komt dat omdat God niet wil werken? Of komt dat omdat wij ons toch nog verharden? Waar ligt de verantwoordelijkheid? En dat is de klem waar je in moet komen. En die schroef die moet aangedraaid worden. Totdat je tot de Heer vlucht. Totdat je het niet meer uit kunt houden. Totdat het wordt met Jeremia, Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Dat is mijn antwoord. Ja, daarom. Dat is het niet waar. De Heere die heeft, behalve dus de opdracht, ook de weg zelf geopend. Hè. Wij worden geroepen tot het onmogelijke. Je niet langer verharden. De Heere zoeken. Maar zegt de Heere daar dan niet zelf bij. En dat is denk ik voor velen van ons een van de eerste versies die we geleerd hebben. Opent uw mond. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo het smeekt. Mild en overvloedig. Dus dan wil de Heere nog geven wat we onszelf niet kunnen geven. Dan wil de Heere nog werken wat we zelf niet kunnen. En daarom heeft Augustinus gebeden. Heere, geef wat gij gebiedt en gij zult niet te vergeefs gebieden. Ja, Van der Laan. Oh, Van der Laan was nou even eerst. Ja. Ja. Nou, dat is, waarom gaan die heidenen de conclusie trekken, de goden zijn toornig op ons, of tenminste op één van ons, en daarom komt deze storm op ons enzovoort. Waarom denken zij zo, waarom denken wij niet? Dat u zo niet denkt en dat er niemand aan boord dat gedacht heeft, dat is vrucht van het christendom. Dit is puur heidens om zo te denken. Want de heidenen leggen dat verband. De goden zijn toornig, je moet die goden te vriend houden, je moet ze verzoenen, je moet opnieuw offer brengen enzovoort enzovoort. Dat is typisch heidens gedacht. De heidense stelregel was met de offerdienst, ik geef aan die God opdat gij geeft aan mij. Ik geef een offer, ze gaan straks ook offers brengen, nietwaar? Om de goden gunstig te stemmen. Dat is de bedoeling. Maar van die heidense gedachtegang zijn we in vele opzichten gelukkig verlost. En dat is vrucht, direct of indirect, ook in het volksleven, ook in de maatschappij, in het hele denkpatroon van de mensen, toch van het christelijk geloof. Aan de andere kant, ik ben me ook bewust dat je in een situatie terecht kan komen die je zogenaamd postchristelijk moet noemen, waar de mensen nog dieper gezonken zijn dan de heidenen. Want dan kan het nog wezen dat men helemaal niet meer aan God denkt en helemaal niet aan zonde en helemaal niet meer aan straf, omdat die gedachten helemaal zo ver weg zijn, dat omdat voor hen een godheid of de ware God totaal onbekend geworden zijn, dat kan ook. Dat men zich helemaal nergens meer zorgen om maakt. Dat men zelfs nog van die normale, natuurlijke vrees die er in de mensenhart opkomt bij het aanschouwen van de grootheid van God in de natuur, dat men helemaal geen gedachte meer heeft aan God. Dat kan ook. Nou, wat het nou geweest is bij al die mensen aan boord van die boot van Milanis, dat weet ik niet. Of dat bij de ene vrucht van het christelijk geloof is geweest, of bij de andere een vrucht van een totaal ongeloof, dat zal verschillend zijn geweest bij de een en ander. Ja, er was nog een vraag.
Ja. Je
ja.
Maar we zegt u net, ik weet niet of ik dat begreep, van vluchten.
Ja.
Maar kunnen wij dat? Dan kunnen we het dan weer van onszelf. Of bedoelen we dat zo? Ik weet het niet.
Ja, als u mij nou vraagt, wat kan een mens, dan zeg ik, hij is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ik kan geen stap verzetten. Vluchten? Nee, kan die niet. Alleen, in dat laatst verschenen boek van Wilfred Floor, een verrassende nalezing, daar staat een preek in, ik weet niet over welke tekst uit mijn hoofd, maar daar heeft hij het ook over die vraag. En hij zegt, en u hebt het natuurlijk al meer gehoord, maar hij zegt het ook, en dat trof mij toch. Hij zegt, wie heeft u dat verteld, dat u het niet kon? Heb je dat uit eigen ondervinding of van horen zeggen? En dat maakt een groot verschil. Als je het van horen zeggen hebt, praat je het na. Dan heeft het geen enkele waarde. Maar als je het uit eigen ondervinding hebt, dan heeft God het je geleerd. Maar dan heeft God je ook wel geleerd hoe je het dan wel moet doen. En dat ook voor dat vluchten hij de oplossing geeft. Niet waar?
Nee, het is toch ook zo dat het wel kunnen hebben?
Ja. Als de Heere ons toch verantwoordelijk stelt, dan is dat omdat hij ons als verantwoordelijke mensen geschapen heeft die het ook konden doen. Toen was het niet nodig om tot de Heere te vluchten met je zonde. Adam en Eva in het paradijs, ze waren zonder zonde. Ze hadden wat dat betreft ook niet nodig om tot de Heere te vluchten, maar ze konden inderdaad de Heere dienen. En ze waren niet onbekwaam tot enig goed. Wel nu, vanwege die situatie die er toen was, blijft de Heere ons behandelen als verantwoordelijke schepselen. En de volle verantwoordelijkheid blijft op ons liggen. En als hij dan zegt, ja, ik kan die verantwoordelijkheid niet dragen, dat weet God ook. En ik bezwijk onder de last van die verantwoordelijkheid, want ik kan mijn eigen hart niet veranderen en ik kan mijn eigen wegen niet veranderen. En dat zegt de schrift ook. Een moorman kan zijn huid niet veranderen en een luipaard kan zijn vlekken niet veranderen. Net zo min kunt gij die geleerd hebt kwaad te doen leren goed te doen. Dat kun je uit jezelf niet. Maar de Heere die de verantwoordelijkheid op de mens legt, hij zegt ook en komt herwaarts tot mij. Want wat gij niet kunt, dat kan ik voor u doen. En wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En zo, wees er dankbaar voor. Wees er dankbaar voor dat God ons nog als verantwoordelijke mensen behandelt. Want dat betekent dat God niet veranderd is. Wij zijn veranderd, maar God is niet veranderd. En als God niet verandert, is er altijd nog de mogelijkheid dat hij die de almachtige schepper is, dat boze en verdorven hart en dat ongelovige hart en die verlamde benen, en die verlamde handen en alles wat ongeschikt is voor zijn dienst, zo gaat veranderen dat het wel geschikt wordt voor zijn dienst. Wees dankbaar voor de verantwoordelijkheid. Maak er nooit een argument van nou ja, we zijn wel verantwoordelijk, maar de Heere moet het toch maar doen. Dat is ook verderfelijk. Als we zo redeneren en als we op die manier denken buiten God te blijven en ons van het evangelie en van de boodschap van Gods genade, van de eis van de wet en van de belofte van het evangelie denken te kunnen losmaken, dan zullen we het de dag van het gericht met schaamte moeten erkennen dat het onze eigen geestelijke luiheid was. Meer niks. Onze onwil. Ons dwars tegen God ingaan. We hebben de verantwoordelijkheid niet gewild. Maar God legt ons die verantwoordelijkheid op. En gelukzalig die mens die dat gaat verstaan. Ik moet. En ik kan niet. Maar God. God is bij macht om alles te schenken wat ik nodig heb. En dan krijg je een biddend leven. Dan krijg je een leven met lege handen tot de Heere komen. Dan is het, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulpen voor je het maar beleeft. Nogmaals, wees er dankbaar voor dat we verantwoordelijk zijn en dat God ons zo behandelt. Nog één vraag.
Ja, dan ben ik af van vandaag.
Ja.
Ik heb hier zo de meest zuivere openbaring van de Bijbels. Dat is het woord.
Ja.
Dat zegt ons duidelijk wat we moeten doen en wat we moeten laten. Maar nogmaals, is dat genoeg? Moeten we nu nog
ja, dat is een vraag waar ik vrij kort antwoord op kan geven. De vraag is dus deze. We hebben in het woord van God een onfeilbare openbaring van de wil des Heren en van het werk des Heren en van alles wat we nodig moeten weten. Moeten we nu daarbij nog een bijzondere openbaring hebben? Wil het ons ook, als ik u goed begrijp, wil het ons tot zegen zijn? Ja. Nou, het antwoord op de vraag is erg kort. Nee, we hoeven geen bijzondere openbaring van de Heere erbij te hebben. Dat geeft God ook niet, dat geeft God aan zijn volk ook niet. Als hij ze bekeert en als hij ze leidt, dan geeft hij ze niet een stukje Bijbel erbij. Als je het zo bedoelt, dan zeg ik nee, dan is deze openbaring, deze kanon, zoals we dat noemen, deze 66 boeken zijn genoegzaam. Zo beleiden we het ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Deze zijn onfeilbaar en deze zijn genoegzaam. Er hoeft niks meer bij. Is het lezen, het zomaar verstandelijk lezen van de Bijbel en het verstandelijk toestemmen van de Bijbel dan genoeg? Ook niet. Ook niet. Maar deze onfeilbare openbaring Gods, die het woord van de levende God is, moet ondervonden en beleefd worden als een zwaard dat God gebruikt om door je ziel te laten gaan. Dat moet ervaren worden zoals Hebreeën 4 vers 12 zegt, het woord Gods is levend en krachtig. Voegt de Heere er dan nog wat aan toe? Nee, hij geeft geen 67ste boek of een paar versen erbij. Voegt de Heere dan een paar gedachten eraan toe die er nog niet in zitten? Helemaal niet. De Heilige Geest gaat het woord gebruiken en gaat het toepassen naar je hart. De Heere Jezus geeft de discipelen helemaal niks nieuws. Na zijn opstanding. Dan spreekt hij tot zijn discipelen over de dingen die hij voor die tijd, voor zijn lijden en sterven ook al met hen besproken had. Dat de Christus deze dingen moest lijden en dat dat al door de profeten voorzegd is. En dat het al allemaal in de schriften staat en dingen die ze allemaal al lang wisten. Maar ze begrepen het niet. Hadden ze het woord? Ja. Had de Heer te weinig gezegd? Nee. Had de Heer alles gezegd? Ja. Wat ontbrak er dan al? De Heere gaat, als hij opgestaan is, dezelfde dingen zeggen. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? Moest hij niet van de overpriesters verworpen worden? Moest hij niet sterven? Moest hij niet de derde dagen opstaan? Stond dat zo niet in de schriften? Heb ik u dat nog niet gezegd? En de discipelen die zeggen, begrijpen ze niet. Toen opende hij hun verstand. Dat ze de schriften verstonden. Dezelfde schriften. En dan zien ze het. Krijgen ze er dan een bijzondere openbaring bij. Niet in die zin dat de Heer wat toevoegt. Maar wel dat de Heer het verstand verlicht. En dat de Heer het thuis brengt. En dat de Heer het hen doet verstaan. En in die zin zeg ik, ja, dan hebben we nodig dat verlichtende werk van Gods geest. Net als de discipelen. Dan hebben we het nodig voor elk woord van de schrift. En dat kan de Heer nou met elk woord van de schrift ook doen. Want, ja, nou ben ik op een terrein waar ik graag ben, om eerlijk de waarheid te zeggen. En ik ben in de verleiding om te veel te zeggen, maar de tijd is op 1 minuut na om. Dus ik zeg er maar heel weinig van en ik kom er later misschien nog wel eens een keer op terug. Maar het woord van God is het woord van de eeuwige God. En omdat dat het woord van de eeuwige God is, kunt u het met geen enkel woord vergelijken. Er zijn veel meer oude boeken. Boeken die de eeuwen hebben overleefd en die de eeuwen hebben verduurd en die nog een hoop wijsheid bevatten en die je nog een hoop geleerden bezighouden. Of je de Griekse schrijvers neemt of je neemt andere geschriften uit de oudheid. Ze hebben nog een hoop materiaal in zich wat ook voor vandaag nog leerzaam en nuttig is. En toch is er één verschil. Er is geen verschil wat oudheid betreft. Er is geen verschil in vele andere opzichten, maar er is één groot verschil. Dit is het woord van de levende God. En daarom is dit woord zelf ook levend en krachtig. En het is altijd waar, maar de waarheid ervan moet in elke tijd opnieuw beleefd worden. En dat kan, want God heeft die woorden gesproken als de eeuwige. En daarom kon het een woord uit de tijd van Jesaja kon toen iemand in het hart treffen. En zegen brengen in zo'n ziel. Of bekering brengen in zo'n hart. Of geloof en hoop wekken in zo'n leven. En datzelfde woord kan 20 of meer eeuwen later nog precies hetzelfde doen. Omdat de kracht van Gods geest erin zit. En waar dat ervaren wordt, krijg je geen nieuwe openbaring. Maar dan vertoont de openbaring zich in een nieuw licht. Zoals Luther al 100 keer de psalmen gelezen had. Toen hij in zijn eenzaam zolderkamertje daar was aan het worstelen met God. Omdat hij er niet uitkwam. Er niet uitkwam. De gerechtigheid Gods. Psalm 31 was hij mee in de knoop met zijn exegese voor zijn colleges. Psalm 31 liep hij mee vast waarover de gerechtigheid gesproken wordt. En de gerechtigheid was voor hem, en dat was het woord van God. De gerechtigheid was voor hem dat God de zonde bezoekt en dat er geen heil is voor degene die in zijn zonde ligt. En toen liep hij vast en hij zag zijn eigen ongerechtigheid en hij had alles geprobeerd om die ongerechtigheid kwijt te raken. Had hij het woord? Ja. Gaf de Heer een nieuwe openbaring bij? Nee, de Heer liet hem Romeinen 1 vers 16 lezen. Dat stond al lang in zijn Bijbel. En hij had het 100 keer al gelezen, neem ik aan. En toen liet de Heer het hem lezen. Dat de gerechtigheid Gods in het evangelie geopenbaard wordt. En wat gebeurde er? Toen ging Luther's ogen open. En toen zag hij hem. Toen vertoonde zich de ganse schrift aan mij in een ander licht. En het was alsof ik door de poorten inging in het paradijs. Dat is het. Maar nu is het echt tijd. Ik ben blij voor de vragen en voor de hoeveelheid. Maar we hopen een volgende keer verder te gaan. Zullen we samen nog zingen? En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven ook te geven. Ik hoop Gode tot een welriekende reuk. Dat meen ik echt. Uit Psalm 43, het 3e en 4e vers. 43 vers 3 en 4.
Amen. Heere, aan het eind van dit ons te samen zijn, past uw naam, o Moeder, te herkennen. Voor al het goede dat gij ons nog hebt willen komen te schenken. Ach Heere, wat komt u nog onderscheidelijk met ons te handelen? Dat wij nog in vrijheid, nog naar uw woord, mogen luisteren en horen. We lazen het vanmiddag nog, Heeren, hoe dat die mensen die u uit genade mogen vrezen, hoe dat zij vervolgd worden. Ja, dat zij gelouterd worden en in gevangenissen geplaatst wordt. Wat onderscheidt gij ons nou, Heeren? Je mag het ons in ieder persoonlijk doen opmerken. Ja, Heeren, we zouden groot wezen dat u daar alleen de eer nog eens van zou mogen ontvangen. Want die zijt gij toch alleen waardig om te ontvangen. En u vergunt gij het, Heer, ons, dat we nog weer naar uw woord hebben mogen horen, Heeren. Maar wanneer we het alleen gehoord hebben, Heeren, dan is dat niet genoeg. Want dan zit het enkel in ons verstand. Daarom is het nodig om door genade dat te mogen leren verstaan. En u smeken wij dat ootmoedelijk van u af, Heeren. Zou u dat woord en die lessen die we door middel van uw knecht weer hebben mogen horen, door uw geest nog wel eens willen komen toe te passen, kon het zijn aan ons allerhard, Heeren. Want dat is nodig en noodzakelijk op weg en reis naar een alles beslissende eeuwigheid. Want dat getuigen zelf in uw woord, Heeren, zoals we geboren zijn, kunnen wij niet sterven, daarom is nodig en noodzakelijk die wedergeboorte. Door uw geest in ons hart te gewerkt, ieder persoonlijk. En er is bij u een eeuwige volheid, Heeren. Van onze kant gebeurde een onmogelijke zaak. Maar zou u dan krachtens uw soeverein welbuigen, die werken van vrije genade kon het zijn, in ons aller hart willen verheerlijken, bij aan of bij voortgang. Een groot koning van uw kerk, vrij dan of uit vrije ontferming, kon het zijn, uw vleugel over ons te samen uit. Ook wanneer we deze plaats weer gaan verlaten, wil gij ons brengen waar we weer verwacht worden. En ook in de komende nacht nog uw vleugelen over ons willen uitbreiden. En terwijl gij ons weer in gezondheid doen ontwaken. Heer, het zijn alle verweerde weldaden. En we moeten het voor uw aangezicht beleiden, hoewel het alles tegen ons getuigt. Wil gij dan nog aan uw verbond gedenken? We mochten ook nog in bijzonder uw dienaar aan u bevelen, die gij in ons mede geschonken hebt, Heer, wat zijt ge goed voor ons geweest. Dat waren wij niet waardig, nog minder wel dat niet verdiend. Maar het is enkel uw goedheid dat gij ons dat hebt willen komen te schenken. U mocht daar ook de eer van mogen ontvangen, Heeren. Maar zou het gaan willen bekwamen in gewichtvolle werk, wat u hem op zijn schouders gelegd hebt, Heeren, wil u geven dat hij dat niet alleen maar verzuchtend hoeft te doen, maar wil gij hem zelf ook nog willen verblijden. Voor hij gaat en leven ook door uw grote goddelijke daden. Maar zou het gaan bovenal nog willen gebruiken, Heer, als middelhand, omdat er door zijn bediening, die gij in ons midden mag brengen, nog vele palen gehecht zou mogen worden aan die gezegende middelaarskroon uit vrije ontferming, in de wegneming van al onze zonden. Ik vraag alleen om Jezus willen, amen.